Na 2 Thessalonicenzen gaan wij, waarbij in het eerste hoofdstuk bepaald werden bij niet alleen de wederkomst van Christus, maar wel degelijk met wat dan moet heten de wederkomst van de gemeente. Ik geef toe, je leest er gemakkelijk overheen, maar we hebben er toch redelijk uitgebreid bij stilgestaan. En hopelijk begrepen dat de apostel daar spreekt niet alleen over de komst van Christus als zodanig en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk, maar dat het ook gaat over dat wij, dan wel de Thessalonicenzen, dat koninkrijk waardig geacht zouden worden. In vers 5 is dat van hoofdstuk 1. Waardig geacht niet maar om er in te gaan, want daar zijn wij al in. Op wat voor wijze er ook, maar daar kom ik nou niet meer op terug natuurlijk. Maar om dat koninkrijk te erven. En voor zover wij als gelovigen wellicht onrecht lijden in deze wereld, ontleend aan vers 4... vanwege de lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt, zal ons recht gedaan worden, dat wil zeggen, zal ons rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk, maar zo heet het ergens anders. Dat wil zeggen, zullen wij dat koninkrijk met Christus beërven en daarna recht doen ook over degenen die nu ons verdrukken, enzovoorts, dat was vers 6, vers 7, om met vlammend vuur wraak te doen, schitterend, vlammend vuur wraak te doen, ja. Over degene die God niet kennen, over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, vers 8, want de Heer Jezus zal komen om verheerlijkt te worden in zijn heiligen, verbonden met, samen met zijn heiligen, dat is vers 10, enzovoort. Want hoe dan ook, de Heer zal komen met heel de gemeente en de naam des Heren, van de Heer Jezus Christus, zal verheerlijkt worden in ons en wij zullen in hem verheerlijkt worden, enzovoort. Dat is vers 12, laatste vers van dat inleidende betrekkelijk korte hoofdstuk, maar het zijn allemaal betrekkelijk korte hoofdstukken hier. De apostel is hier nogal kort af. Dat zijn woorden waarmee wij vorige keer geëindigd zijn, min of meer. De apostel is hier kort af, enigszins geïrriteerd als u het mij vraagt. En dat levert dan meteen toch ook de verklaring voor het feit dat deze hoofdstukken nogal moeilijk leesbaar zijn. Begrijp je me goed? Je moet altijd, als je leest, je aandacht erbij hebben. Zeker als Paulus schrijft. Maar hier gaat hij over tot een soort telegramstijl, zeg ik wel eens. Maar ja, dan moet ik tegenwoordig uitleggen wat een telegram ook alweer is. Jongens en meisjes, dus ja, dat. Maar een telegram, daar moest je, dat is een boodschap die verstuurd werd en daar moest je per letter voor betalen. Dus er werd in hoge mate afkortingen voor gebruikt. En liefst de tekst nog korter dan de bekende koppen in de krant. Dat wil zeggen zoveel mogelijk woorden weglaten enzovoorts. En dat is wat hier ook gebeurt. Ik proef dat al, in ieder geval al hier in hoofdstuk 1. Het is kort samengevat, daarom hebben we er ook tamelijk lang over gesproken. Want dat krijg je dan. Hoe korter de man is, hoe meer er over verteld moet worden. Dat is een antwoord op de vraag die ik wel eens krijg. Hoe kan dat nou dat er maar zo'n paar woorden staan en dat je er weet ik hoe lang over praat? Dat komt natuurlijk omdat ik een geweldige kletskous ben. Maar ik geloof niet dat mijn vrouw het daarmee eens is. Mijn familie ook niet. Want het is niet zo. Maar het punt is dat als het zo kort is, wordt er zoveel weggelaten. dan worden dingen bekend verondersteld. En ik moet ervan uitgaan dat ze niet bekend zijn. Dus dan, ja, moet ik dat aanvullen? Zo werkt het ongeveer. Nou goed. De wederkomst van Christus met zijn gemeente. Hoofdstuk 1. Men leest het er gewoonlijk niet in, maar ik lees het uitdrukkelijk er wel in. En ik heb het u gedemonstreerd. En bovendien, daarmee past dat hoofdstuk ook volledig achter de eerste Thessalonicense brief. Waarin dan toch gezegd wordt dat niet alleen de gemeente zal worden opgenomen, maar dat de gemeente met Christus zal wederkomen. Dat is het hele punt. En als men dat niet begrijpt, dan loopt men al vast in 1 Thessalonicense 4. En dat gebeurt dus ook inderdaad. Ja, daar loopt men compleet in vast. Degene die zeggen het gaat over de wederkomst van Christus, missen de essentie van de opname van de gemeente. Maar degene die zeggen het gaat in feite over de opname van de gemeente, missen meestal de essentie van die opname van de gemeente. Het is namelijk weliswaar opgenomen worden in de wolken, maar het deed dan toch heus de Heere tegemoet in de lucht. Dat wil zeggen, om daarna met de Heer geopenbaard te worden, want dat is wat wij verwachten, in heerlijkheid en betrokken te worden in de openbaring van het koninkrijk dat wij met Christus geërfd hebben. En in dat verband wordt van ons verwacht heiligmaking. Zo heet dat. Dat is 1 Thessalonicense, de hele brief. Zie? En 2 Thessalonicense sluit daarbij aan. En reeds in hoofdstuk 1, of specifiek in hoofdstuk 1, gaat het over de opname van de gemeente en dan de wederkomst van Christus met de gemeente. Dat is hoofdstuk 1. Dat zoek je vergeefs in het opschrift. Dat van standvastigheid der Thessalonicense in geloof en liefde, dat staat er bij mij boven vers 3. En daar moeten we de rest van het hoofdstuk mee doen. Waaruit volgt dat men dus heel de essentie van het verhaal gemist heeft. Het gaat erom dat de Heer in de toekomst recht zal doen en hij zal dat doen samen met zijn gemeente. Want ook hem, juist in de eerste plaats, hem is onrecht aangedaan in deze wereld die nog steeds een goddeloze wereld is. En dat het ons als gemeente of als Thessalonicense overkomt, dat mogen dan zo zijn, maar het vervolg op het verhaal is hetzelfde. Namelijk, in de toekomst zal de Heer recht en gerechtigheid brengen op aarde. Per slot, hij is de koning der gerechtigheid. Melchizedek, juist. Nou goed, en dan gaat het dus ook over in hoofdstuk 2. Niet pas in hoofdstuk 2, daar ging het al over. Het hoofdstuk begint ook met het woordje en. Dat vind ik wel aardig. Zo van, wat nu volgt hangt rechtstreeks samen met het voorgaande, men komt er naadloos in enzovoorts. Kortom, 1 vers 12 eindigde met opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem. Naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet. En de hoofdzin van hoofdstuk 2, vers 1 is: wij bidden u dat gij niet haastiglijk bewogen wordt. En de rest van vers 1 bewijst wat ik nu zeg, of zegt wat ik nu net zei, namelijk dat wat nu volgt rechtstreeks samenhangt met het voorgaande. Dat gaat namelijk over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en daarmee over onze toevergadering tot hem. Hebben jullie dat nog? En feitelijk worden daar geen twee dingen mee bedoeld, maar feitelijk één ding. Dat gaat namelijk om de, wat wij populair noemen, de wederkomst van Christus. Maar de wederkomst van Christus is samen met de gemeente. Die dus voor dat doel eerst verzameld wordt, om zo te zeggen. Nou ja, verzameld wordt reeds in onze dagen, bedoel ik. Maar de climax daarvan is natuurlijk toch wat wij noemen, en wat in 1 Thessalonicenzen 4 genoemd wordt, de opname, de opneming eigenlijk van de gemeente, met een zwakke vertaling van dat woord. Maar hoofdstuk 2 vers 1, die lange tussenzin, dat wil zeggen die zin door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, legt niet alleen verband met het voorgaande, maar tegelijkertijd is het de introductie tot wat volgt, want het volgende gaat over hetzelfde onderwerp, logischerwijze. In verband met dit thema, welk thema? Ja, de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En hoor even op welke toon ik dat nu zeg. Enigszins nurks. Dat komt omdat het nog vroeg in de ochtend is. Maar ik ben nog niet echt bij stem. Maar ook omdat dat de toon is van wat hier naar voren gebracht wordt. Zie je? Er komt een paar versen verder, staat dat ook eigenlijk in vers 5. Hè? Dan verantwoordt de apostel zichzelf voor deze toon. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb? Zo van, dat heb ik je verteld. En nou moet hij nog een brief schrijven. Dat doet hij dus kort. En met weglating van zoveel mogelijk woorden, zo essentieel mogelijk. En daarna geeft hij ons weer een puzzel, want het was ons niet verteld, of wij zijn het ook vergeten, of we hebben geen flauw idee, want wij waren ook maar gewoon Rooms-Katholiek of gereformeerd, of wat wij maar waren, weten wij veel over de wederkomst van Christus, laat staan over de oprichting van een koninkrijk hier op aarde. En dan lezen we dit en daar steken we dan volledig in. Of we horen er voor het eerst van via internet, via het een of ander forum enzovoort. En bemoeien ons er dan mee. En zeggen dan wat een onzin. En zou je dat misschien niet anders moeten lezen enzovoort. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Want zo gaat het dan. Sorry, dit is ook nurks wat ik nu. Dat weet ik wel. Maar. Tja. Nou ja. Ik heb nooit gedemonstreerd enig begrip te hebben voor Paulus dan toch, Heer. Ja, want het volgende gaat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het voorgaande ook al, maar dat zit in het woordje en. Als je het dan taalkundig verklaard wil hebben, ja, dat zit in het woordje en. Daar ging het al over en daar gaat het in de volgende verse ook over. Men zou het dus met elkaar in verband lezen enzovoorts. Want ja, ik zeg dat ook met zoveel nadruk, omdat natuurlijk boven hoofdstuk 1 staat standvastigheid, de Thessalonicenzen in geloof en liefde. En boven hoofdstuk 2 de openbaring van de antichrist. Dat lijkt totaal anders, maar het gaat alle twee over hetzelfde, namelijk over de wederkomst van Christus. Daar gaat het over. Niet over de openbaring van de antichrist en ook niet over de standvastigheid van de Thessalonicenzen. Dat komt wel voor. Maar dat is niet het thema. Het thema is de wederkomst van Christus met zijn gemeente. En waar Christus nou eenmaal hoofd is van de gemeente, kan je natuurlijk ook zeggen, het gaat om de openbaring in eerlijkheid van de gemeente. Het gaat om de toekomst van de gemeente. En dat is ook de plaats die beide Thessalonicense brieven in de kanon van het Nieuwe Testament innemen. Dat heb ik u wel eens uitgelegd, geloof ik. Hè? Die gemeentelijke brieven die zijn gerangschikt in 3 categorieën. De eerste categorie is Romeinen en wat er op verder volgt in verband met hoe het zo gekomen is. Hoe men verlost is van een verleden, om zo te zeggen. Daarna volgt Efeze en wat erbij hoort Filippense, Colossense. Dat gaat over het heden van de gemeente, de positie van de gemeente als zodanig. En dan krijg je Thessalonicenzen en de beide Thessalonicense brieven. En dat gaat dan over de toekomst van de gemeente. Maar dat is inclusief die van Christus, of andersom, het gaat over de toekomst van Christus, maar het is inclusief de gemeente. Die immers, heb je geleerd uit de vorige groep van drie, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, die immers het hoofd is van de gemeente. God heeft deze Jezus niet alleen uit de dood opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, Efeze 1, maar aan de gemeente gegeven tot hoofd boven Tapanta. Hoofd boven, niet alle dingen, boven het geheel van de gemeente. Enzovoorts. Goed. Wij bidden u dat gij niet haastelijk bewogen... Ik kom er zo op terug, maar wij bidden u dat... is de hoofdzin. Wij bidden u dat gij niet haastelijk bewogen wordt. Het woord haastelijk kom je in verband met de wederkomst van Christus nogal eens tegen. Berucht is natuurlijk, zie ik kom haastiglijk. Of haastelijk kan ook nog, maar het is eigenlijk haastiglijk. Zie ik kom haastiglijk, maar haastelijk wil niet zeggen spoedig. Zo wordt het wel eens vertaald. Maar haastelijk betekent niet weldra. Haastelijk betekent zoveel als plotseling. Dat is, het betekent dat de gebeurtenis als zodanig kort is en daarin ontleent plotseling. Ik denk dat de vertaling met plotseling in onze dagen dat beter is dan spoedig. Spoedig wil zeggen over niet al te lange tijd, dan komt hij een keer. En daar hebben wij problemen mee, want die tijd duurt inmiddels zowat 2000 jaar of zoiets. Hoewel wij niet erg goed kunnen rekenen, maar zo ongeveer dan. Hoezo haastelijk, hoezo spoedig? Maar dat betekent het woord ook niet. Dat betekent zomaar ineens. Dat is betrekkelijk onverwacht. Nee, ook al wordt het verwacht, dan nog kan zoiets onverwacht, althans haastelijk, namelijk plotseling gebeuren. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Maar dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, dat is hier vers 2, wil zeggen dat de Thessalonicenzen blijkbaar plotseling en niet spoedig of weldra, ziet u dat dat woord dat niet kan betekenen, maar zomaar van het ene moment op het andere, dat betekent het. Dat ze zomaar ineens bewogen worden, in beweging gebracht worden, van hun positie afwijken, de richting kwijtraken, het stuur omgooien, weet ik het, achterom kijken. Dat gij niet zomaar ineens bewogen wordt van verstand. U weet, er zijn soms mensen die gaan nadenken. Het probleem daarvan is niet dat ze nadenken, het probleem is dat ze dat niet gewend zijn. En dan kan het soms ineens fout gaan, niet waar? Komen ze ineens op een idee. Ja. Ik heb daar nogal wat voorbeelden van, maar ik heb er geen goede bij. Dus, geen goed bruikbare althans, dus ik laat het maar even zo. Maar die komen ineens op een idee. En dan, maar dat gaat vaak zo. En niet alleen in verband met de Bijbel, maar dan hebben mensen ineens een idee en dan gaan ze kijken of ze dat idee kunnen onderbouwen, beargumenteren. En tegenwoordig doen ze dat niet eens, maar gaan ze meteen in een discussiegroep. Dan hoeven ze zelf niet na te denken en dan kunnen anderen dat doen en dan mogen anderen erop schieten, heet dat. Kent u dat? Mag een ander erop schieten? Ja, ja. Het is alleen om de discussie op gang te brengen. Podori, discussieer met jezelf, denk zelf na, maar ja, dat kunnen ze niet meer, dus ja, dat wordt het niet meer geleerd, toch? Of wel? Weet ik veel. Soms dan voel ik me een vreemde in deze wereld. Mensen moeten tegenwoordig sociaal bezig zijn, maar dat betekent dat ze niet meer nadenken. Die mag u opschrijven en 4 weken over nadenken, dan hoor ik wel weer, dan mag u erop schieten. Maar ineens hebben ze andere ideeën, enzovoorts. En dan gaan ze dat in met bijbeltekst, gaan ze bijbelteksten zoeken om dat te onderbouwen. Ja, dat is makkelijk zat hoor. Ik zeg altijd 1200 bladzijden vol met bijbelteksten. Dan moet er toch één zijn die je uit zijn verband kunt rukken. Minstens één en misschien wel twee om je eigen ideeën te onderbouwen. Daar heb ik ook voorbeelden van. Er zijn boeken mee volgeschreven met dat soort voorbeelden. Dus laat ik het maar niet doen. Dat gij niet zomaar bewogen wordt van verstand of verschrikt. En als men verschrikt wordt, komt het van buitenaf. Bijvoorbeeld door geest. Dat kan van alles wezen overigens, geest. Sommigen denken dat geest meteen de Heilige Geest is. Maar wij zijn niet van de charismatische richting. Dus ik heb dat idee niet. Geest, dat kan de zogenaamde tijdgeest zijn. De publieke opinie. Weet ik veel wat dat precies is. Maar dat is geest. Het kan ook een boze geest zijn. Maar het is allemaal ongrijpbaar. Waar komt dat vandaan? En dat kan door woord. Iemand zegt wat. Het kan zelfs door een zendbrief als van ons. Dat wordt geschreven. Ja, brieven worden geschreven. Hoezo? Brieven als van ons, dat lijkt me toch duidelijk. Men trekt er de conclusie uit. Ik ook trouwens. Men trekt er de conclusie uit dat kennelijk iemand een brief geschreven heeft, een verhaal heeft opgeschreven en de naam van Paulus eronder gezet heeft. Zo van, dit is een brief van Paulus. Met dan een uiteenzetting. En dat is ook meteen ook aanleiding tot vers 5. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Je moet niet alles geloven wat je leest. Ook niet als mijn naam eronder staat. Want het kan een ander gedaan hebben. Maar daar spreek ik. Heb ik tot jullie gesproken? Gedenk gij niet dat ik bij u zijnde, dat is controleerbaar, u deze dingen gezegd heb. Dat is waar het over gaat. Dat brengt ons trouwens bij een ander merkwaardig verschijnsel. Helemaal in de wereld als zodanig, althans in onze westerse wereld, denk ik. Dat in wetenschappelijke kring, in de brede wetenschappelijke, kan niet schelen welke wetenschap het is, slechts waarde toegekend wordt, als ergens waarde aan toegekend wordt, slechts waarde toegekend wordt aan wat geschreven is. En dat is, eigenlijk is dat dwaas. Het is ook recent. Het is van de laatste paar honderd jaar, hooguit. Want daarvoor werd nauwelijks waarde toegekend aan wat geschreven was. Want iedereen kan wel wat schrijven. Nou kun je natuurlijk zeggen, iedereen kon niet schrijven. Niet iedereen kon schrijven, of wat het maar was. Maar ja, als je kan schrijven, kan je opschrijven wat je wil. Voor dat doel hebben we tegenwoordig dus ook internet, dus je kan schrijven wat je wil. Als je nou praat over fictie, dan moet je, doe maar. Dat geldt niet. Dat wil zeggen, men hechtte meer aan het gesproken woord dan aan het geschreven woord. Omdat bij het gesproken woord weet je in ieder geval met wie je van doen hebt. En bovendien kent het gesproken woord veel meer en makkelijker te herkennen nuances dan het geschreven woord. Je moet toch weten waar het vandaan komt. En daarom trokken de apostelen de wereld over in grote haast, denk ik soms, om het evangelie te prediken. Niet de mensen hebben geschreven, maar niet zoveel hoor. Echt niet. Het was prediking. En daarom vind je van oudsher, vind je ook in de Bijbel, dat het woord, het evangelie, daadwerkelijk gepredikt zou worden. Het is niet maar geschreven en drukken en verspreiden. Het zou gepredikt moeten worden. Je moet weten van wie het komt. Enzovoorts. En bij gelegenheid is het de apostel Paulus, als hij dan een brief schrijft, dan zegt hij, let op, dit is mijn handschrift, dit is ik, dit ben ik, Paulus, zo schrijf ik. Zo van, dan kun je aan het handschrift zien dat ik het geschreven heb. Dat is herkenbaar. Ook dat, ik weet niet welke brief, het is een brief die zo eindigt namelijk, mensen zijn, ik weet niet aan mijn hoofd welke. Maar ook dat suggereert op zijn minst dat de brieven rondgeschreven worden waar die aan Paulus worden toegeschreven die niet van Paulus zijn. Waarna u zich afvraagt, waarom zou men zoiets nou doen? Dan neem ik meteen twee stappen en zeg, daar zorgt de duivel wel voor. Waarmee hopelijk ook de vraag beantwoord is, waarom zou iemand dat doen? Dat is de tegenstander die dat doet. En dat hij daarbij gebruik maakt van wellicht wedergeboren mensen die dat doen en denken dat het anders moet. Ja, dat is zo, ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Daar gebruikt hij die stok ongelovigen voor. Die laten zich daar niet meer in met dit soort dingen. Toch? Dat zijn misleide gelovigen die door de duivel gebruikt worden voor dat doel. En als u zegt dat is onvoorstelbaar, zeg ik ja, dat is ook zo. Maar ik heb zulke brieven zelf gezien. Recent zal ik maar zeggen. recent. Ik bedoel niet van 2000 jaar terug, maar van hooguit enkele tientallen jaren terug. Ik heb brieven gezien die door mijn vader zouden geschreven zijn. Die waren niet door mijn vader geschreven. En ik heb dingen gezien die zouden door mij geschreven zijn. Die waren niet door mij geschreven. Dus ja, ik geloof dat er zulke dingen zelfs nog op internet staan. Ik zou niet weten waar, maar ik herinner me zoiets wel gezien te hebben ooit. Maar dat maar even terzijde. Dat gebeurt dus echt wel. Ja, en wie dat doet. Ja, welke namen eronder staan, weet ik niet. Maar de duivel doet dat. Ik wil het nog wel eens een keer roepen voor de gelegenheid dan. Dat als je de werkzaamheden van de duivel specifiek zoekt. Als je dat nou zou willen zien, dan moet je zoeken onder gelovigen. Nee, onder degenen die zich ook voor gelovigen uitgeven, bedoel ik dan, hè. Onder al die andere mensen heeft hij niks te zoeken. Daar heeft hij niks te winnen. Die heeft hij al namelijk. Dat is niet meer het slagveld. Dat is zijn terrein. Dat is zijn veroverd gebied. Wat het maar is. Zie maar daar waar de Bijbel open gaat. Daar heeft hij iets te winnen. En daar hoef je hem ook niet te zoeken trouwens. Dan vind je hem vanzelf wel. Maar goed. U was gewaarschuwd. Dus. Maar die Thessalonicense raakte dus van slag. Van streek. Dat ging dus heel gemakkelijk. Trouwens, het is algemeen bekend, niet alleen uit de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel om, dat in ieder geval reeds in de eerste eeuw van onze jaartelling, de eerste eeuw en daarmee ook feitelijk de eerste generatie van het christendom, De dwaalleren, zal ik maar zeggen, al toesloegen. Maar raakte meteen de Bijbel kwijt. Zie? En dat in een tijd dat nog niet eens de reden hoger werd, de ratio, hoger werd aangeslagen dan de openbaring. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is pas een uitvinding van veel latere datum. Dat alleen het menselijk verstand, dat wat een mens redeneren begrijpen kan, voor waar gehouden moet worden en al het andere moet daaraan ondergeschikt zijn. Zodat men daarmee de Bijbel ondergeschikt gemaakt heeft aan het verstand enzovoorts. We hebben in onze dagen uitgebreid mee van doen met dat soort dingen. Maar dat was toen nog niet eens zo. Niettemin, ook toen verzond men allerlei opvattingen enzovoort. Die in strijd zijn met de Bijbel. En ook toen had men niet al te veel belang. Dat verdween namelijk het belang bij de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En de enige echte korte verklaring die ik daarvoor heb is, daar heeft men geen belang bij, men wil een koninkrijk hier en nu. En wel nou, inleveren dat koninkrijk. En of we nemen het zwaard en zeggen God wil het, dan krijgen we heilige oorlog. Of we richten een politieke partij op. Of wat we maar doen. Heb je dat nog? Nee, of we gaan zelf de koningen en keizers aanstellen. Dat is de methode van de Rooms-Katholieke Kerk toch geweest. Enzovoorts. Nou ja. Allemaal gedoe. Men raakt dat kwijt. De dingen rond de wederkomst van Christus. En in de kerkgeschiedenis zegt men, nou ja, men had ook wel wat anders aan het hoofd dan de wederkomst van Christus, die dan toch nog in een verre toekomst lag. Dat is geen actuele zaak. Maar ik moet u zeggen, zolang wij erover kunnen praten, is het geen actuele zaak. Of wel? Ik bedoel, zolang wij over de wederkomst praten, is hij nog niet wedergekomen. Dus ligt het nog in de toekomst. Johannes de Heer had daar een andere gedachte over, die is ook makkelijk kort samen te vatten. Die zei, de verwachting van de wederkomst van Christus, die is bepalend voor het praktische geestelijke leven. En dat staat niet alleen, komt niet alleen voort uit de Thessalonicenzenbrieven, maar daar ook. Als je weet waarheen je onderweg bent, weet je wat je vandaag moet doen. Dat is bepalend voor het heden. Onze toekomstverwachting is bepalend voor ons heden. En andersom ook. Want ons heden is bepalend voor onze toekomstverwachting. Want wij weten, ben ik vorige keer ook niet zo geëindigd, dat onze, met 1 Korinther 15, het laatste vers, dat zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Kortom, de vergelding des loons in de toekomst. Maar als je geen toekomstverwachting hebt, wat moet je dan met het heden? En ook met de Bijbel dicht. Onder ongelovigen geldt precies hetzelfde. Waar men geen toekomstverwachting heeft, weet men niet wat men met het heden aan moet. Toch? En wat doet men dus andersom? Men gaat heden werken aan de toekomst. Toch? Wat is zo? Ja, en dan zijn er volkeren die zeggen, ja, maar die westerlingen die doen het helemaal fout. Die denken altijd maar aan morgen. Ik kom de laatste dagen een paar keer voorbij op televisie. In een of andere aankondiging van een programma, dat is me ontschoten verder. Maar ja, over iets in de Sahara, ja. Iets van, maar jullie denken alleen maar aan de, wij begrijpen elkaar niet, want jullie denken altijd maar aan morgen. En wij leven vandaag. Ja. Ja. Je kunt er andere woorden voor invullen, maar dan breekt de discussie weer los natuurlijk, hè. Als je aan morgen denkt, dan denk je toch van ik ben ergens naar heen onderweg. Ik heb een toekomst. En als je alleen maar aan vandaag denkt, dan leef je oppervlakkig. Ik zeg altijd, mijn kat doet het ook. Maar ja, die is nou dood, dus ja. Nou ja, zoiets. Ik vind wel dat er dikwijls veel te veel aan morgen gedacht wordt door mensen en dat ze vergeten vandaag te leven. Dat vind ik echt wel. Maar je moet er ergens een balans in zien te vinden natuurlijk. Hè. De prediker zegt, je leeft vandaag. Maar bedenk wel dat je onderweg bent. Ja, je moet het allebei doen. Nou ja. Maar een toekomstverwachting, als je geen toekomstverwachting hebt, dan heb je aan heel je geloof niks. Dan betekent het niks. Dan is het een placebo. Maar zo zien mensen het ook, hè. Ben jij gelovig? Ben je er blij mee? Heb je er wat aan? Ja? Nou, mooi. Het is gewoon een placebo, toch? Toch gewoon iets van, ja, het is een idee, iets wat men zich wijs maakt en daar put men dan kracht uit. Of dan vindt men, het is wel een sprookje, maar vooruit. Als het helpt, helpt het. Zo werkt het dan, hè. Maar zo zit het niet, hoor. Nou. Men is onderweg. Maar men wordt verleid. En de apostel wint er zich over op. Die zegt niet, ach, dat zien we later wel. Ja, dat komt wel een keer, maar dat is nou niet aan de orde. Want we leven nu vandaag. En vandaag moeten wij het aan het werk. Moeten wij zus en moeten wij zo. En echt niet. Hij wint er zich over op. En zoals gezegd, hij wordt kort af, zo heet ze wezen. Kort af. Maar waar heeft hij het over? Over de toekomst, heet het, van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En zij zijn verschrikt geworden en bewogen geworden van verstand, want zij menen kennelijk, of er zijn er onder hen die menen, of hen is wijsgemaakt, of ze hebben het gelezen ergens in een brief die niet van Paulus was, hebben ze gelezen alsof de dag des Heren al aanstaande waren, al aanstond. Want ik corrigeer hem meteen. In vers 2, daar staat in de Statenvertaling dag van Christus. Dat komt omdat dat zo staat in de Textus Receptus. Daar konden de vertalers ook niks aan doen. Maar dankzij de zogenaamde schriftkritiek weten wij dat het had moeten zijn dag des Heren. Dat is ook gecontroleerd. Mocht u nou zeggen, ja, maar schriftkritiek, dat mag toch niet, moet ik u zeggen. Schriftkritiek, dat was de bezigheid om te komen tot de vaststelling van wat eigenlijk de juiste, oorspronkelijke, geïnspireerde tekst is van de Bijbel. Dat is schriftkritiek. Klopt het wel? Staat dit er wel? Daarna, die mensen waren op een gegeven moment uitgewerkt, waren klaar. Maar u weet, als het klaar is, dan moet je wat anders bedenken. Want anders ben je broodeloos. Hè? Dus dan, zo gaat dat. Hè? Vandaar dat wetenschappers zichzelf in stand houden. Het is ondenkbaar dat men vroeg of laat gaat zeggen, oké, het milieu is nu in orde, nu moeten we zorgen dat de aarde niet meer opwarmt verder. Anders dan wordt het fout. We hebben het nu gestopt, we zijn er klaar. Jullie kunnen allemaal naar huis. Je moet terug naar af, je ontvangt geen, wat krijg je ook weer niet, enzovoort. Ondenkbaar, dan verzinnen ze wel wat anders. Was het 24, 24, 24, 24, het is 42 jaar geleden geloof ik, dat ze ons wijs maakten dat fossiele brandstof opraakte en dat het reserve moest en dat we minder moesten gebruiken van het gas van de aardolie en wat het allemaal was, het raakte op enzovoort. En we stoken vrolijk verder tot vandaag. Het raakt helemaal niet op. En de Saoedi's hebben maar één zorg. Dat hun markt opraakt, omdat de markt overgaat op andere brandstoffen, zoals bijvoorbeeld atoomenergie. Dus die Arabieren hebben er alle belang bij dat we dat niet gaan doen, want anders verkopen ze geen olie meer. Enzovoort. Hè. Of het opraakt. Ik heb nog nooit iemand gehoord die komt vertellen dat het ook bijgemaakt wordt. Het is toch ooit ontstaan, die olie, die spul in de grond, zou ik maar zeggen. Gebeurt het nu niet meer, of wel? Geen idee. Geen idee, dat vertel is je niet. Nee. Dat is de evolutie, maar die is dan zeker gestopt of zo. Bekende discussies zijn dat, van ja, de evolutie, nu niet meer dan. En toen wel, en maar dat is allemaal onzin. Maar we moeten het probleem in stand houden. En als ze Zwarte Piet vermoord hebben, dan volgt Sinterklaas uiteraard. Er komt nooit een eind aan. Die lui houden zichzelf in stand. Er moet toch iets zijn om tegen te zijn. Want ergens voor zijn, ja. Nee, hè? Ja, dat vraagt enige creativiteit. Ergens tegen zijn, dat is het makkelijkste wat er is. Nou ja, kom maar. Maar hoe dan ook, de lui bedachten, dachten dat de dag des Heren al begonnen was. Niet dag van Christus dus. Hè. Kijk, hoger, daar had ik het over, hoger schriftkritiek, is de kritiek die zegt, ja, dat staat er wel en dat komt omdat het daar vandaan geleend is. Het komt uit zus en zo manuscript, want daar hebben ze het uitgenomen en overgezet enzovoort. En dat is oorspronkelijk geschreven in dat en dat jaar, want oudere handschriften hebben wij niet. We hebben het weer over dat gesproken woord en het geschreven woord. Hè? Het oudste is het oudst geschreven. En als het nog ouder is, en dat het dan nog ouder is voordat het werd opgeschreven, dat is niet wetenschappelijk. Dat telt niet. Dat heet legende, mythe, zagen. En dat is overlevering. Dat is per definitie niet wetenschappelijk. Maar als je het aan elkaar doorfluistert met een briefje, zal ik maar zeggen, dan wordt het ineens wetenschappelijk. Ja, mij ontgaan die dingen allemaal. Maar goed. Maar iemand heeft ooit abusiefelijk, ik weet niet waarom, dag van Christus ingevuld in plaats van dag des Heren bij het overschrijven of anderszins, weet ik veel. En de schriftkritiek zegt, nee, het moet zijn dag des Heren, hebben we nagezocht. En de hogere schriftkritiek, ja, dat zijn de lui die van de Bijbel een menselijk stukje knip- en plakwerk maken. Oneerbiedig, nee, alle wetenschappelijk werk is knip- en plakwerk, per definitie. Je haalt hier een stukje, je haalt daar, nee, je leert hier een stukje, je leert daar, je leest hier wat, je leest daar wat. Je plakt het bij elkaar en je schrijft eronder wat je bronnen zijn. Als je tegenwoordig één paginaatje schrijft, een column schrijft, één paginaatje op een bladzijde van een of ander christelijk tijdschrift, zal ik maar zeggen, ook niet gehinderd door kennis van zaken, dan krijg je daar onderaan altijd de bronvermelding. En let op, het is gewoon internet. Maar ze zoeken Wikipedia, ze zoeken wat op met de bronvermelding. Voor zo'n. Ik zoek een net woord, maar ik wil me geen nette woorden meer te binnen schieten. Voor zo'n stukje dat totaal geen inhoud heeft, geen betekenis heeft, dat ook alleen maar dient als bladvulling bij de foto. En de foto dient als bladvulling bij de lettertjes. En als je maar een mooie pagina-indeling hebt, dan is het goed. Of het leesbaar is, dat maakt niet uit, het hoeft niet leesbaar te zijn. Het moet er gewoon goed uitzien. En dat is het dan. En dan staat er onder bronvermelding. Jongens, houd toch op. Van mij krijg je nooit een bronvermelding. Het komt uit de Bijbel. En verder bronvermelding. Nou ja, bronvermelding is vierde klas lagere school. Kan dat? Is dat bronvermelding? Meester Riebers, bijgenaamd Pijp. Daar heb ik het pijproken van geleerd. Vierde klas lagere school. Zaliger. Maar ja, hoezo bronvermelding? Zo heb je toch van iemand overgeschreven? Nou, men denkt dus dat bijbelschrijvers ook van alles overgeschreven hebben, van anderen enzovoort. En men zoekt dan uit van wie en wanneer en waarom. En dat is hogere schriftkritiek. Schijnt goed te betalen, maar het is volstrekte onzin. Maar goed. Ik probeer me er weer van te distancieren. Nu. Dus, alsof ze dachten, dus hier, aanstaande waren. Ik vertaal hem dan maar met alsof de dag des Heren aanstond. Al aangebroken was, dat staat er ook hoor in nieuwere vertalingen, bij gelegenheid. Alsof die al aangebroken was. Maar als je vertaalt met hetzelfde woord, maar gewoon anders indeelt, al aanstond, dan is het goed. Als je aanstond, als je aanstaat, doet hij het al toch? Ja. Alsof de dag des Heren al begonnen was. En met dag des Heren heeft men natuurlijk problemen, dat weet u. En dat is denk ik de reden waarom iemand gedacht heeft, dat is fout, joh, dat moet zijn dag van Christus. Want men heeft de term Dag des Heren in ieder geval sinds de vierde eeuw, dat is sinds 300 zoveel van onze jaartelling, anno domini, jaar des Heren, heeft men de eerste dag van de week, ook bekend als de zondag via de Romeinen, heeft men gemaakt tot de christelijke rustdag en daarmee ook de rustdag in het Rijk, in het Romeinse Rijk. En sindsdien heet dat de Dag des Heren, omdat die dag dan aan den Heren gewijd is. Het probleem van de uitdrukking is dat die uitdrukking al bestond en een andere betekenis heeft, een andere specifieke dag aanduidt, Dag des Heren, dat is één. En daarna is er ook het misverstand ontstaan dat de zogenaamde zondagsrust en wat het maar wezen mag, de instelling van de zondag als rustdag enzovoorts, dat dat door de Romeinen dan wel door de Rooms-Katholieke Kerk is ingesteld pas in de vierde eeuw. En dat is niet waar. Dat is alleen waar voor zover het betreft de maatschappelijke situatie. Dat wil zeggen, de rustdag in de samenleving van bovenaf opgelegd. Maar de invoering van de eerste dag der week, die dag bedoel ik dus, als christelijke dag waarop men die men reserveert voor de, laten we zeggen, de christelijke activiteiten. Ja, dat stamt niet van de vierde eeuw. Dat was het daarvoor al. Alleen, ja, altijd geweest, al sinds Handelingen. Het is alleen in de vierde eeuw, sinds Nicea en via keizer Constantijn enzovoorts, de bekering van Constantijn, wat het maar was, is dat officieel in de seculiere wereld doorgevoerd. Is dat erkend geworden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus je maakt je tegenwoordig van alles wijs. En vooral degenen die vinden dat je de Sabbat moet houden. Want er is natuurlijk ook een trend onder degenen die zich ook al evangelisch noemen. Dat je de Sabbat zou moeten houden. Dat je de Joodse gebruiken moet navolgen. En dat idee van de zondag, dat maar een iets is van de Romeinse kerk dan wel van de Romeinse keizer. Dan moet ik u zeggen, dat is niet zo. Maar winkelsluiting op zondag, ja, dat is van de Romeinse kerk en van de Romeinse keizer. Ja, dat wel, ja. Arbeidsrust enzovoorts. Zondagsheiliging als zodanig in de samenleving, dat is zo, ja. Maar de eerste dag der week voor gelovigen om samen te komen rondom de Heer en zijn woord, ja, dat is niet van de keizer, dat bestond al honderden jaren. Dat is sinds Handelingen. Waar het niet voorgeschreven is, overigens, maar waaruit blijkt dat, ik zal het voorzichtig zeggen, maar zo nauwkeurig mogelijk, uit de Handelingen, de boek Handelingen, maar ook uit de brieven trouwens, blijkt dat als er indien, als je die vraag niet stelt, dan maakt het niks uit. Maar als er al een specifieke dag der week is waarop men placht samen te komen. U weet wat placht is? Oké. Okay. Waarop men placht samen te komen. Welk werkwoord is het dan? Plegen. Nee, plegen. Plegen. Maar goed. Als er een dag in de week is waarop men placht samen te komen, dan was het de eerste dag der week, zijnde de dag na de Sabbat. Zo heet die trouwens ook, in het Grieks. Niet de eerste dag der week, maar het is, primair is het de dag na de Sabbat. En daarna heet het alsnog de eerste dag der week, maar het begint met de dag na de Sabbat. Bovendien komt dat al uit het Oude Testament. De dag na de Sabbat. De Mosaïsche voorschriften, want daar speelt de dag na de Sabbat ook een rol. Dat wil zeggen, heeft daar ook een functie. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar dat is men Dag des Heren gaan noemen. Tot in onze dagen. Heb je dat nog? Daarna, maar ja, voor wat het waard is, vertel ik het dan maar. Daarna heeft men, vooral in Engeland, misschien Amerika ook, maar vooral in Engeland, waar die zondagsheiliging, zondagsrust, nogal erg sterk is. Waarschijnlijk ook alleen maar omdat het nou eenmaal een traditioneel land is. Dus het moet vooral zo blijven zoals het was. Maar dat vooral in Engeland heeft men weliswaar soms gezien dat de uitdrukking een andere betekenis heeft in de Bijbel. Dat het de term is voor de wederkomst van Christus en wat ermee samenhangt. En dat is zo, de dag des Heren. Toen heeft men uitgevonden dat dan toch in Openbaring 1 de uitdrukking luidt niet the day of the Lord, maar the Lord's day. Zodat men in bepaalde kringen in Engeland en in Engelssprekende gebieden gebruikt men de uitdrukking the Lord's day voor de zondag. En the day of the Lord, dat is de wederkomst van Christus. Maar dat kun je wel willen zo zeggen, maar dat, dan heb je weer een onderscheid gemaakt dat de Bijbel zelf niet maakt. En taalkundig kan het ook al niet verschillend zijn. Het zijn namelijk dezelfde woorden, maar in andere volgorde, maar betekenis verandert er niks mee. Bovendien, als Johannes de uitdrukking Lord's Day gebruikt, en dat is de enige die het doet, Johannes, in Openbaring 1, dan gaat het over de wederkomst van Christus. Ik was in de geest op de Lord's Day. En in de commentaren staat dan eventueel, want die heb ik dan, hè, er staat dan, dat, zodat je maar weer ziet dat het nuttig is, want op de eerste dag der week, op de zondag, dan laat de Heer het een en ander zien. Op de Lord's Day, op zondag. En men beschouwt het abusievelijk als een aanduiding van de datum of dag waarop Johannes zijn visioenen kreeg. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Het is ook onlogisch. Het meest voor de hand ligt dat het echt gewoon de dag des Heren is. En daar kreeg hij zicht op. En op welke dag hij het zag, daar heeft er niks mee te maken, wordt ook niet vermeld. In de geest was hij bij het oordeel dat de Heer brengen zou. Want dag is oordeel nog steeds, hè. En dat de uitdrukking, dat de woorden andersom staan, ja, waarschijnlijk vanwege klemtoon of zo. Op de Lord's Day, in plaats van Day of the Lord. Dus Heer een oordeel. En of het het oordeel des Heren is of des Heren oordeel. Ja, niemand die enig verstand van taal heeft, kan daar een verschil in zien, hoor. Volstrekt hetzelfde. Kortom, daar is geen uitzondering op. En de eerste dag der week heet niet des Heren dag, de Lord's Day of the Day of the Lord, of wat het ook maar is. Enzovoorts. En u begrijpt toch dat die toepassing van het woord dag des Heren hier een probleem op zou leveren. In andere schriftplaatsen ook, hoor. Maar hier heeft het tot gevolg gehad dat iemand in plaats daarvan heeft ingevuld dag van Christus. Nou ja, toen maar. Dag van Christus is ook iets met oordeel over de gemeente, overigens. Maar dat is gewoon een fout. Alsof de dag des Heren al begonnen was. Alsof, zal ik het eens langzaam zeggen, alsof de Heer al begonnen was met te oordelen. En dus met allerlei rampspoed over de mensen te brengen, waarbij die mensen waarover de rampspoed komt in opstand zijn tegen de Heer en tegen zijn gezalfden, uitverkorenen, verzegelden of wie het maar zijn, en dus tegen de gemeente. Want het idee is natuurlijk, wij worden vervolgd, wij worden verdrukt. En dus is de grote verdrukking begonnen. Ik zie mensen grijnzen. Maar dit soort dingen kun je gewoon op internet lezen en in boekjes en weet ik veel, hoor. In de boeken ook, maar ik veronderstel dat u die niet meer. Niemand heeft nog boeken. Niemand heeft nog grammofoonbladen. Mensen hebben zelfs geen cd's meer. Dus ja, dat moet ik wel zeggen op internet. Ik vind het erg genoeg. Maar dan kun je dat zo vinden. Zo van, nee, hoezo een leer dat we niet door de grote verdrukking gaan? Christenen zijn toch altijd verdrukt geworden in de loop der eeuwen? Hoezo dan ineens niet door de grote verdrukking gaan? Bovendien leert de Bijbel dat verdrukking erg positief uitpakt, dat het nuttig is voor de heiliging van de gelovigen, want acht het voor grote vreugde, mijn broeders, Jacobus 1, dat gij in verzoekingen valt en dat soort dingen meer. Want ja, en Paulus schrijft ook dat hij verdrukt wordt enzovoorts. Wat een onzin dat de gemeente niet door de grote verdrukking... Dat soort discussie krijg je dan. Slaat helemaal nergens op. Want ik ken mensen die zijn helemaal niet gelovig en die worden ook verdrukt. En die hebben het ook slecht in het leven. En die de pech achtervolgt hen ook, zal ik maar zeggen. En die raken ook hun autosleuteltjes kwijt. En wat ze nog maar meer kwijtraken, bedoel ik dan. Maar ja, dat wil ik niet allemaal. Ik wil het niet zo dramatiseren. Maar ik bedoel, het leven is een strijdtoneel. En wat het maar was, ook alweer. Toch? En een tranendal, die is ook klassiek. En een aardwoestijn, wat ik een prachtig woord vind. Wie zoiets bedenkt, vind ik wel. Moest ze een bosje maar de liefjes geven. Aardwoestijn. Maar goed. En dat is toch allemaal... En het geheim van het lijden. En kun je niet spreken over het boek Job. En dat soort dingen meer. Dat gaat niet specifiek over gelovigen, hoor. Dus dat is helemaal het argument niet. Die grote verdrukking, dat is de verdrukking hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Hoedanig niet is geweest sinds de wereld. Sinds er volk is. Sinds de volkeren bestaan en ook niet meer zijn zal. Dat is in verband met de wederkomst van Christus. En wat Paulus zegt, je kan wel zijn dat je verdrukt wordt, maar dat is niet de grote verdrukking. Bovendien, de grote verdrukking begint volgens Matteüs 24... wanneer de gruwel der verwoesting wordt opgericht in de heilige plaats. Want als je zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, Matteüs 24, dat als dan die in Judea zijn vrienden op de bergen, dan weet je meteen dat de heilige plaats Jeruzalem is en niet Boskoop. Roelofarens Boskoop, nou ja. Dat het Jeruzalem is, dat als dan die Judeën zijn vlieden naar de bergen, die op dakjes komen, niet af en mis uit zijn huis weg te nemen. En dat in vluchtelingengebieden op Sabbat, want ja, dan rijdt er geen taxi. En dan, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest, enzovoorts. En die term staat niet op zichzelf, die is ontleend uitdrukkelijk aan Daniël 12... En dat gaat dus over de dagen dat Michael zal opstaan en dat uw volk zal verlost worden. En dat die dagen van verdrukking enzovoorts. Nou ja, dan begint dat pas. En waarom het dan begint en wat de samenhang daarvan is. Ja, daar zijn zoveel schriftplaatsen van profetieën in het Oude Testament. Maar ja, die staan er nooit eens in. De bekende christelijke boekjes in de christelijke boekhandel. Dat zijn de boeken over hoe word ik een goed huisvader, een huismoeder. En hoe krijg ik kinderen en hoe krijg ik geen kinderen. En dat soort dingen. Hè? Daar zijn de boeken over euthanasie en waarom het dan toch weer niet mag. Je had er nooit van gehoord, maar je ziet het staan in de christelijke boekhandel, want je moet er tegen zijn. Tegen wat? Euthanasie. Noem nog eens zo'n Latijns. Abortus, juist. Daar moet je tegen zijn enzovoorts. Moet je daar dan niet tegen zijn? Is er dan altijd iemand die verdwaald is in de samenkomst? Dus dan moet je daar dan niet tegen, is toch erg? En dan zeg ik, ja oké, gaan we zo verder. Wat is nog meer erg? Noem nog eens iets wat erg is waar je tegen moet zijn. Tegen Zwarte Piet, ja, dank u. Gaat u verder. En tegen het huwelijk, want er staat in 1 Korinthe. Het is beter alleen te blijven, zuster. Dus je wist het wel. Maar, je wist het wel. Nou ja. Ja, ik ook, ja. Daar trekken we ons ook al niks van aan. Dus waar moeten we ons dan wel wat voor aantrekken? Ik vind het zulke onzin allemaal. Maar over deze dingen, profetisch woord, dat vind je niet. Vindt me niet belangrijk, is niet actueel. Dat houdt de publieke opinie niet bezig, de discussie niet. Er worden geen vragen over gesteld in de Kamer, dus dat is niet belangrijk. Nou ja, rare wereld. Nee, het is wel belangrijk, volgens de apostel. En hij laat het hier ook duidelijk blijken. Kijk, die dag des Heren is nog niet begonnen. Waar het over gaat nog steeds, is over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Als je dat nou even vasthoudt, het wordt niet voor niks genoemd, als een soort samenvatting van zelfs 1 Thessalonicense, maar ook samenvatting van 2 Thessalonicense 1. Als je dat nou vasthoudt, begrijp je dat zolang wij hier op aarde zijn, die dag des Heren niet begint. Oké, dan dat had Paulus dus ook kunnen zeggen. Zolang wij hier op aarde zijn, is er geen grote verdrukking. Voor die tijd zijn wij weg. Ja, had hij ook kunnen zeggen. Maar ja, wat hij doet, en dit is essentieel, met opzet dat ik daarop inga. Alles wat Paulus leert, mind you, alles wat Paulus leert, motiveert en onderbouwt hij uit het Oude Testament. En ik zeg dat met nadruk, omdat men geneigd is hier en daar Paulus in de schoenen te schuiven, dat hij helemaal wat nieuws brengt. En dat alles wat, dat zijn dingen die de wereld niet gekend heeft, dus God heeft het nooit gezegd, het is allemaal verborgen. En dan komt Paulus en die komt dan vertellen hoe het zit. In onze dagen. Van het tegenwoordige werk Gods enzovoorts. Dan moet ik u zeggen dat er een schijn van waarheid in zo'n opvatting zit. Maar het is onjuist. Het is volstrekt onjuist. Want God heeft die tegenwoordige waarheid, om zo te zeggen, hoewel de uitdrukking zelfs van Petrus is. God heeft die zogenaamde Paulinische waarheid al, wat het ook wezen mogen, heeft hij wel degelijk vastgelegd. Nee, het heet niet openbaren. Het heet vastgelegd en dus toch bekendgesteld, bekendgemaakt. Vastgelegd, iedereen kan erbij, kon er ook bij, staat vast in de schriften. Heeft hij vastgelegd in de schriften. Daarmee is het niet noodzakelijk geopenbaard, omdat iedereen weet ook, dit is ook klassiek, dat je voor een profetisch woord zo hier en daar een sleutel nodig hebt. Kent u dat? Nou ja, dit is klassiek. Een sleutel tot de Bijbel, tot het verstaan van de Bijbel. Ik wilde niet meteen zeggen de sleutel tot het boek Openbaring, want dat is helemaal een cliché van eeuwen oud. Zou je een sleutel bij nodig te hebben, van hoe kom ik erin? Ik begrijp er niks van. En u weet toch wat de sleutel was tot Jesaja? Oké, tot Jesaja 53. Zullen we beperken. He? Jezus, dat is de sleutel. U weet wel, de kamerling uit Moreland, mag je niet meer zeggen. En als je dat niet meer zegt, Moreland, omdat het betekent het land van de zwarte. Daarna mag je kamerling niet meer zeggen natuurlijk, want het schijnt dat het betekent eunuch. Eunuch. Ja, schijnt het. Ik ben er niet van overtuigd, maar vooruit. Dat mag je dan natuurlijk ook niet meer zeggen, maar vooruit maar weer. Maar die hem werd gevraagd, verstaat gij wat gij leest toen je Jesaja 53 las? En toen zei hij, nee, hoe zou ik weten, over wie gaat het? En dan staat er van Filippus, en hij verkondigde hem Jezus. Nou ja, dat is de sleutel dus. Wat is de sleutel tot de psalmen? Ik meen het, van de psalmen is eigenlijk weinig te begrijpen als je niet begrijpt dat het in de eerste plaats gaat over Jezus. En dat het zijn woorden zijn eigenlijk. Nou ja, de woorden van David die in de mond van Christus gelegd worden, of hoe je dat maar zegt, maar de sleutel is Jezus. Daar hebben we een sleutel bij nodig. En meer in de breedte, er zijn heel wat dingen die zijn alleen te begrijpen. Wat is de sleutel tot het tabernakel? En dan niet roepen, er zat geen slot op, want er hingen gordijnen voor. Wat is het sleutel? Waarom moest dat het in elkaar zoals het in elkaar stak? En het antwoord is, het is de sleutel. De sleutel is, het gaat over het nieuwe verbond in relatie tot het oude. En dat in de breedst mogelijke betekenis. Dat wil zeggen, Christus tegenover Mozes en daarmee de gemeente tegenover Israël. Gemeentelijke waarheid. Heb je dat nog? iemand zei, ja, maar jouw vader leerde toch ook dat Paulus de nieuwe en dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was. Ze zeggen, ja, dat leerde mijn vader ook, maar mijn vader leerde ook hoe de hele tabernakel en al die onderdelen ervan een uitbeelding zijn van gemeentelijke waarheid. Dus hij heeft ook gedemonstreerd hoe het in het Oude Testament verborgen was. Hebben jullie dat nog? En al die typen, Jozef bijvoorbeeld, uitgebreid, als type van Christus en nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, ja, het is in het Oude Testament verborgen, maar daar vind je het dus wel. En Paulus demonstreert dat ook met grote nadruk. Al wat de man beweert, ontleent hij aan het Oude Testament. Alleen er zijn ultradispensationalisten die dan zeggen, ja, overal waar Paulus iets ontleent aan het Oude Testament, heeft hij dus niet over de gemeente. Omdat het Oude Testament niet over de gemeente spreekt, want het is daar verborgen. Ja, dat is officiële leer. Ik zal me beheersen, ik zal geen namen noemen, maar enige tijd geleden, het zal wel een paar jaar zijn al, kwam er dan weer zo'n brochure uit, dat heet de brochures toch, dat weet u, een brochure uit over de inleiding tot het boek Openbaring. Nou, ik weet, er staat op wie het geschreven heeft, toen wist ik al hoe laat het was, want het was overgeschreven min of meer van Bullinger, lag voor de hand, de man schrijft altijd alles over van Bullinger. Maar goed, overgeschreven van Bullinger. En Bullinger zegt gewoon, ja, zolang Openbaring gaat over de komst van het koninkrijk op aarde en verwijst naar oud-testamentische profetie die nog vervuld moet worden, gaat Openbaring niet over de gemeente. Nou ja, leuk hoor, zo'n inleiding tot het boek Openbaring. Zo van, wat je er ook in leest, gaat in ieder geval niet over de gemeente. Hè? Gaat niet over, en dus wat ze doen, je de Bijbel afpakken. Want dat is wat er gebeurt. Zelfs waar het gaat over de betekenis van de sterrenbeelden, schrijft Bullinger, dus dat als er iets over de gemeente gaat, zeg, nee, dat kan niet over de gemeente gaan. Nee, dat kan niet, want dat was onbekend. Gemeentelijke waarde, dat komt pas nou, op zijn vroegst bij Paulus in de gevangenis en waarschijnlijk nog later. Wat is het dan? Nou ja, toen hij voor dood werd opgepakt buiten Filippi. Toen was hij toch zo goed als dood. Toen schijnt hij in een bijna doodservaring. Toen moet hij daar het een en ander gezien en gehoord enzovoort. Ze hebben opgetrokken geweest zijn tot in de derde hemel, maar hij moest nog terug. En zoiets. Zo laat mogelijk enzovoort. Maar ik moet u zeggen, nee, gemeentelijke waarheid is gewoon volgens Gods eeuwig voornemen. En dat staat er ook uitdrukkelijk. En u en ik zijn uitverkoren in Christus, die van voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping der wereld, het is dat hele plan van God. En de gemeente maakt daar deel van uit. Enzovoort. Dat zit gewoon in de planning. Dat achter de hand werd gehouden, dat misschien een plan B genoemd zou worden, dat kan zijn, maar niet een plan B in de zin van, nou ja, mocht mijn plan A niet uitgewerkt worden, mocht het niet lukken, dan neem ik plan B. Nee, het is plan A, dat loopt via de Joden, dat gaat niet lukken, dat komt door de wet. Dat is ook wat ik wil demonstreren, dat wet een mens niet brengt tot geloof. Sterker nog, dat wet de mens verblindt, dat wil ik juist demonstreren. Dus ja, dat gaat dus fout met het Joodse volk in die zin. Maar het is onderdeel van het programma. En dan schakelde hij over naar het andere programma, dat al lang vast lag en daar de bedekking van aftreedt. En kijk wat ik hier heb. We gaan langs de andere kant verder. Had ik toch al gezegd. Ik heb toch aan Ephraim al het eerste geboorterecht beloofd in Genesis 48. Nou ja, in Genesis 36 al hoor. 37. Bij Jozef. Zijn de jongeman van 17 jaren. En dan weet je al hoe laat het is. Dat is toch allemaal al geregeld? Dat je dat niet begrepen hebt, niet gezien hebt. Ja, dat zie je nou wat de wet doet. En ethiek doet dat nog steeds, hè. Want de grote strijd, ook vandaag in het christendom en ook onder de zogenaamde evangelische, is nog steeds precies dat. Zelfs als ze beweren niet onder de wet te leven en te hoeven leven, dan nog gaat het over ethiek, gaat het over wat je vandaag moet doen en wat je niet moet doen en hoe je je bijeenkomst moet inrichten en dat soort dingen meer. Nog steeds, gewoon over platte aardse dingen die er, ja, die misschien het leven veraangenamen of juist niet. Afhankelijk van wat je bedoeling was. Maar dan toch, ze doen er niet toe in verhouding tot goddelijke, bijbelse, geestelijke waarheid. En daar gaat het om. En Paulus maakt van de gelegenheid gebruik. Hij zegt maar niet op eigen gezag. Hij is immers de profeet volgens sommigen die nieuwe dingen leert. En hij zegt niet op eigen gezag, de grote verdrukking komt niet, want eerst moet de gemeente worden opgenomen of iets dergelijks. Ik zei, of iets dergelijks. Hij zegt, kijk eens hier, wij hebben enige oud-testamentische profetieën die bespreken de samenhang van toekomende gebeurtenissen. En daarin is geen plaats voor de gemeente. De gemeente is namelijk uitdrukkelijk voor die tijd weg. Want dat is er ook de oorzaak van, dat die figuur, die zogenaamde antichrist, want hij wordt hier zo genaamd in het opschrift boven vers 2... dat die figuur op aarde terechtkomt. Dat komt omdat hij plaats moet maken voor Michael en zijn engelen. Uit Daniel 10 en 12. Grote verdrukking. Nou, te die dagen zal Michael opstaan enzovoort. Alleen moet je dan nog leren dat achter Michael en zijn engelen Christus en de gemeente verborgen zijn. Want zo wordt christelijke gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen. Achter symboliek. Wie is Michael? Dan zeg ik, ja, dat is fout. Jij moet zeggen, wie is als God? Want dat is wat zijn naam betekent, vraagteken. En daarna, wie is Michael? Het antwoord is, dat is Christus. Maar wie zijn dan zijn engelen? Ja, als Michael Christus is, en Christus is het hoofd van de gemeente, wie zijn dan zijn engelen? De gemeente. En wanneer staan die op? Nou, vandaag niet. Op zijn vroegst bij de opname van de gemeente. Toch? En dat leidt tot de verlossing van het Joodse volk. Niet van de ene dag op de andere. Dat gaat enige tijd overheen. Gaat het niet verder niet om. Maar dat is ook de gelegenheid waarbij Christus opstaat, Michael en zijn engelen. En bij die gelegenheid, openbaring 12, worden Satan en zijn engelen nedergeworpen. Dus de samenhang tussen de opname van de gemeente en de nederwerping van Satan. En dan komt Bullinger en zijn Nederlandse kopiist. Die schrijven dan een inleiding tot het boek Openbaring. Zo, je kan lezen wat je wil, maken van wat je wil, als je maar niet denkt dat het over de gemeente gaat, want dat is fout. En dan ben je hem dus weer kwijt. Heb je dat? Ja, ik vind me er overop. Ik word er ook altijd een beetje nurks van die dingen. Wat een dommigheid is dat toch. En als je niet weet waar het over gaat, schrijf dan niks. En om het over te schrijven, ja, als iemand het al geschreven heeft, waarom moet je het dan overschrijven? Dan, je eigen naam eronder zetten. Denk je? Nou, dit is niet eervol, hoor. Oké. Terug naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. U weet waarschijnlijk dat er wat meerdere verschillende woorden zijn die, populair gezegd, fungeren als aanduiding van de wederkomst van Christus. En de belangrijkste twee zijn de woorden apocalypse, dat wil zeggen openbaring, waar het boek ook naar genoemd is. U weet wel, de openbaring van Jezus Christus, dat is zijn wederkomst. Wij kennen ook de uitdrukking zijn toekomst in de Statenvertaling. dat is niet apocalypse, maar dat is parousia. Dan hebben we nog een woord, verschijning en toma. Maar deze twee, dat zijn de twee woorden. Vervolgens heeft men bij gelegenheid, ik probeer het echt netjes te zeggen, maar iemand heeft uitgevonden dat de verschil is tussen de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, zijn wederkomst, dat is aan het eind van de 70ste week bij de val van Jeruzalem op de Olijfberg. Maar voor die tijd vindt de opname van de gemeente plaats. Dat heeft men opgevat bij gelegenheid dan weer als twee wederkomsten. Eentje voor de gemeente. En dan één voor Israël en de volkeren. Ik persoonlijk zeg dan, nou ja, dan worden het er drie. Want die van op de Olijfberg, dat is specifiek voor het Joodse volk. Voor Israël, zo je wilt. Maar er moet er nog één komen, maar die is minder bekend. Dus men heeft er dan twee. En omdat we ook twee woorden hebben voor de wederkomst van Christus, heeft men bedacht dat het ene woord is voor de ene komst en het andere voor de andere wederkomst van Christus. En het wordt sindsdien ook dan weer beschouwd als een argument. Zo van iemand zegt, maar er zijn toch geen twee wederkomsten van Christus? Jawel, want de ene heet parousia en de andere heet openbaring. Nou ja. Nee, ja, dat kun je, ik sta er niet voor in waar je dat allemaal tegenkomt. Ik weet het niet, maar dat gebeurt wel. En dat is nou weer jammer, want dat verschil wordt niet gemaakt. Bovendien, de opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus, maar gaat aan de wederkomst van Christus vooraf. Als u daarna zegt, maar dat hoort het er wel bij, dan zeg ik, ja, maar dan hebben we het over de wederkomst van Christus in een brede betekenis van de term, ook chronologisch breed, in de zin van, het is een reeks gebeurtenissen. Dan heb ik er weer vrede mee, maar nu slaat de verwarring al toe. Dan wordt het alweer moeilijk. Maar u zult niet vinden een kerkgenootschap dat zich noemt apocalypsgemeente. De openbaringsgemeente. Wel de parousia-gemeente. Ja, omdat men parousia, dit woord toekomst, hè, zo is het vertaald, dat brengt men in verband met de gemeente, namelijk de wederkomst van Christus voor de gemeente, in relatie tot de gemeente, en dus beschouwde als aanduiding ook van de opname van de gemeente, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Parousia. En het heet dan de komst van Christus voor de gemeente. Mijn vader gebruikte die term ook, hoor. De komst van Christus voor de deze laatste, deze term, de komst van Christus voor de gemeente. En de algemene gedachte is, hij komt dan in de lucht. Want dan staat er, we gaan hem tegemoet in de lucht, toch? Dus hij komt in de lucht voor de gemeente. Dat moet je niet verwarren met zijn apocalyps. Zijn komst op de Olijfberg voor Israël in de toekomst. En je moet die twee gebeurtenissen ook inderdaad niet met elkaar verwarren. Maar je hebt nou zojuist wel de termen opgerekt. Want het punt is, de Heer komt niet om de gemeente tot zich te nemen. De Heer komt met zijn gemeente. Dat is de wederkomst van Christus. En of het dan openbaring heet of parousia, maakt geen verschil. Het zijn synoniemen. Openbaring wil zeggen, hij die verborgen was, maakt zich bekend. De bedekking wordt weggenomen, de wolken scheuren, zo heet het ook in Jesaja. Och, dat gij de wolken scheurdet. Hij komt op de wolken des hemels, dat is Daniel 7, de Zoon des Mensen, komen door de wolken des hemels. En natuurlijk in het Nieuwe Testament, waar het enige malen staat. En het idee was dat hij daarvoor door achter de wolken verborgen was. Dat wil zeggen, de wolken zijn een wolkendeken. Dat weet iedereen, hè? Wolkendeken heet dat in het Nederlands. In literair taalgebruik. En achter die deken, daar is schijnt de zon. Achter die wolkendeken, daar is de Heer. En och dat gij de hemelen scheurde, dat is dus openbaring. Het wegnemen van de bedekking. Het andere woord, parousia, betekent zijn aanwezigheid. Implicerend dat de Heer nu niet aanwezig is. Het belemmert de mensen gewoonlijk niet om toch een leer op te hangen over de alomtegenwoordigheid van God. Niettemin is zij niet aanwezig. Ja, ik heb als kind veel geleden, dat hoort u wel. Maar al die tegenstrijdige termen. Maar men past ze verkeerd toe. Hij bemoeit zich niet met de gang van zaken op de aarde. Hij is afwezig. Apousia heet dat. En parousia wil zeggen, dan is hij erbij. Dan bemoeit hij zich er wel mee. En dat is de algemene term. Niet voor het wegtrekken van de bedekking of het scheuren van de wolken. Maar het is dat woord parousia is de aanduiding voor de periode waarin de Heer zich weer bezighoudt met de zaken op aarde. In theorie dus, maar dat is theorie. In theorie dus inclusief de 1000 jaren. En dus inclusief ook het oordeel op de jongste dag enzovoorts. En dat tegenover dat hij zich in onze dagen verbergt, en dat hij in die zin absent is, zoals hij het ook zei. Het klinkt paradoxaal, maar hij zei het in het Johannes-evangelie. Ik ga heen, ik ga weg. En je zult mij niet meer zien. Maar in bijna dezelfde adem zei hij, niettemin, ik kom weder tot u. Ik kom tot u, ik zal met u zijn, ik zal in u zijn, en wat het maar is. Maar dat slaat op zijn geestelijke activiteit als de onzienlijke, met betrekking niet tot de wereld, maar met betrekking tot alleen de gelovigen. Maar het woord dat hier gebruikt wordt is de parousia van onze Heer Jezus Christus. En nogmaals, dat betekent gewoon presentie, aanwezigheid, in de zin van dat hij zich ook in de praktijk bemoeit, bezighoudt met de gang van zaken in de wereld, dat wil zeggen op aarde. Want u weet, er bestaat ook dat mensen weliswaar aanwezig zijn, maar ze zijn afwezig. Maar dat is een ander niveau. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. U weet wel, er wordt een presentielijst afgeroepen, worden namen afgeroepen, en dan moeten de aanwezigen op het afroepen van de naam roepen present. En dan wordt er geroepen Jaap, en dan blijft het stil. Nog een keer, Jaap. Nou ja, en dan maakt iemand Jaap wakker. En zodra hij wakker wordt, ik ben aangesloten, zegt hij present. En dan slaapt hij weer verder. Het is dus, is hij dan aanwezig of afwezig? Op school was ik gewoonlijk wel aanwezig, niet altijd. Ik was ook wel eens afwezig. Maar ook als ik aanwezig was, was ik nog wel eens afwezig. Ja. Ik kon me niet boeien, dan was ik ergens anders met de gedachten. Nou ja, zo gaat dat. Maar de parousia is de aanwezigheid. Dat is populair de wederkomst. Maar komst dan ook nog in de brede betekenis van de term. Zo heeft men het ook vreemd vertaald. Want bij toekomst, ja, wat hebben we, denken wij aan de futurum, aan de future. We hebben er geen ander woord voor. Wat naar ons toekomt, als het ware. Al denk ik dat wij er een onderweg zijn, maar toekomst. Maar toe hebben ze, dat is een voorzetsel eigenlijk. Toe, dat wil zeggen, dat is het arriveren, naartoe en ertegen enzovoorts. En dat komst, ja, dat is meer dan dat, hè. Want iemands komst is niet maar iemands aankomst. Wij zetten er ook een voorzetsel voor, als we bedoelen het arriveren. Maar ook het hele verblijf noemen wij een komst. Een staatsbezoek bestaat gewoonlijk uit meerdere dagen. En wanneer komt de koning of koningin? Nou, van maandag tot en met vrijdag, want dan is het weekend, dan moet hij... Nou goed, ik roep maar wat. Een paar dagen. Heb u dat? Nou, dat is wat het woord parousia betekent, het hele verblijf. En dat je dat vertaalt met komst, ja, dat kan. Maar dan moet je er wel begrip voor opbrengen. En als u de schriftplaats bij wil hebben ter illustratie, dan heb ik voor u Matthäus 24 is het nog. Zoals het was in de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Hoe lang duurden de dagen van Noach? Ja, minstens 120 jaar. Maar feitelijk langer. Maar minstens 120 jaar. Hoe lang duurt de toekomst van de Zoon des Mensen? Dat weten wij niet. Het is in hoge mate academisch, roep ik dan. Dat maakt weinig uit. Maar we weten wanneer het begint. Met zijn openbaring. Met de hemelen scheuren en daar verschijnt hij in heerlijkheid. Dat is op zijn vroegst einde van de 70ste week van Daniël. En de opname van de gemeente gaat daaraan vooraf. Hoort daar wel bij, maar het hoort bij de voorbereidingen. En ik doelde op Matthäus 24, vers 37. Gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst, de parousia van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in die dagen voor de zondvloed. En bekenden het niet, vers 39, dan heb je dus 120 jaar vanaf de aankondiging van de vloed en vanaf de opdracht dus om de ark te bouwen totdat de vloed kwam. Dus 120 jaar. En in die dagen gingen ze gewoon door met leven. Eten en drinken en wat er nog maar meer dingen, er was nog wat, maar ik heb even vergeten. Ja, gingen ze gewoon mee door. Ja, niks bijzonders, maar ze gingen ermee door. Het is dus, toekomst is dus een periode, dat mogen duidelijk zijn. En in de dagen van de wederkomst van Christus gaat dat ook zo. Hij verschijnt op de Olijfberg, maar dat is en petit comité, heet zoiets. Entre nous, dat is allemaal in het Frans. Maar in een klein gezelschap of zo. Maar de wereld gaat gewoon door. Dat is er niks van aan. En dat blijft zo tot de ondergang van het hele antichristelijke rijk aan toe. Tot de val van Babel, om zo te zeggen. Dat is wat het is. En ik ga niet alle schriftplaatsen opnoemen waarin sprake is van parousia, het Nieuwe Testament, maar dan toch wel die... in verband staan met de gemeente. Dat is dan 1 Korinthe 15, vers 23, waar het gaat over lichamelijke opstanding. En waar staat, maar in ieder in zijn orde, de eersteling... Het is geboorterecht. De eersteling, Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daar heb je parousia gerelateerd aan de opname van de gemeente. Want daar gaat het uiteraard over. Hè? Want je hebt daar een drievoudige opstanding inderdaad. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn, staat er. waarna de verplichte vraag volgt, einde van wat? Daarna zal het einde zijn. Van wat? Van de opstandingen uiteraard. En dat moet dus logischerwijze zijn de jongste dag. Zodat de lichamelijke opstandingen, ja, dat is op de jongste dag. En de uitzondering is de gemeente. Dat wil zeggen Christus en de gemeente. Christus als eersteling is al opgestaan. En tussen de opstanding van Christus en de opstanding ten jongste dagen heb je alleen nog de opstanding van de gemeente. De reden daarvoor is ook een heel simpele, maar die hangt samen met wat de gemeente voor een ding is. En u hoort mijn toon, hè? Dat, ja, daar gaat het altijd maar weer over. Wat de gemeente voor een ding is. De gemeente is een volk van eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen, die betrokken zal zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dus staan die net als Christus op voordat dat koninkrijk openbaar wordt. En aangezien de openbaring van het koninkrijk zijn eerste aanzet krijgt bij het weer beginnen van de jaartelling van Daniël, dat wil zeggen bij de aanvang van de 70ste week van Daniël, betekent het dus dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de gemeente dan opgenomen moet zijn. Of worden, wat u maar wilt. Maar voor, of bij de aanvang, maar voor de 70ste week van Daniël. Want dan begint Gods bemoeienis, Christus bemoeienis met Israël weer en via Israël dus met de volkeren. En parousia in verband met de gemeente vindt u ook in hier 1 Thessalonicenzen 2, met name vers 19. Dat bestaat niet. 1 Thessalonicenzen 2, sorry. 1 Thessalonicenzen 2, vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Waarbij parousia dus wel degelijk gerekend wordt vanaf de opname van de gemeente. Dat is correct. Maar het is nog niet zijn verschijning op aarde. Het is de inleiding daartoe. Zo ook in 1 Thessalonicenzen 3. Vers 13. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Namelijk met zijn gemeente. En daarom is dit de wil van God. Uw heiligmaking. En dat was dan een paar versen verder. Namelijk 4 vers 3. Uw heiligmaking, want hij komt straks met al zijn heiligen. De saints, enzovoorts. En dan hadden we natuurlijk 1 Thessalonicenzen 4, vers 15. Want dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En begrijp dan dat het woord toekomst niet pas van toepassing is bij zijn komst op de Olijfberg. Hebben we eerder al gezien, dus het moet maar duidelijk zijn. Maar daar hangt het wel mee samen, maar toch. Wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn, want de Heer zelf zal weliswaar nederdalen. Maar eerst gaan wij hem tegemoet. Daarvoor. Zo is dat. Maar ik hoop dat dat zo duidelijk genoeg is. En dan kan ik weer gewoon een draad oppakken in 2 Thessalonicenzen 1. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, de toekomst van de Zoon des Mensen, en dus onze toevergadering tot hem. Onze toevergadering tot hem. Het grappige is dat dit woord episynagoge. Ja, dat woord alleen nog gebruikt wordt bij mijn weten in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 25. En daar heet het voluit onze onderlinge bijeenkomst. Dat vind ik wel grappig. U weet, mag ik hopen, dat er nergens in de Bijbel staat dat wij als gelovigen geacht worden bij elkaar te komen en dat het moet. Laat staan dat nog ergens vermeld zou worden hoe het moet. Hoewel er zijn die er anders over denken. Maar dat komt, dat ze schriftplaatsen, ze kunnen ze niet vinden. Dus moeten ze ze toch ergens vandaan halen, want ze willen wel dat het moet. En dan krijg je dus dat Hebreeën 10 gebruikt wordt als een zodanige uitspraak. Wij moeten, was de bedoeling, onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Met andere woorden, je moet wel trouw de kerkdiensten bezoeken en wat er nog meer maar geregeld is. Catechisaties, sjoelavonden. Ja, dat is toch leuk. Kaartavonden, wat hoor ik daar? Dat kun je nou wel doen, maar weet u wat nou de ellende is? Je haalt zo'n vers uit zijn verband en je geeft er een betekenis aan waarmee het de echte betekenis verloren heeft. En dat ben je dan ook uit de context kwijt. En Hebreeën was toch al zo lastig, zo moeilijk, omdat hij spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Jazeker. Dus ja, dan wordt het lastig. Maar onze toevergadering tot hem is gewoon dit woord. Episynagoge. En dat is daar vertaald met onderlinge bijeenkomst. Want synagoge betekent vergadering, bijeenkomst. Je weet wel, syn, dat heeft iets van doen met met bij elkaar komen. Denk maar aan syntax en dat soort dingen. Hè? Bij elkaar komen. Synagoge. U dacht dat het Joods was. Dat kan wel zijn, maar dat is niet zo. Hoor. Synagoge is gewoon een Grieks woord. En dat betekent vergadering. Samenkomst. Wat het maar is. Bijeenkomst. En het begrip wordt versterkt met een voorzetsel waarbij het volstrekt onbelangrijk is wat dat voorzetsel nou precies betekent. Heb ik je ook al vaker uitgelegd. Het wordt, verzin ze maar, onderlinge bijeenkomst. Oké. Toe, kan ook. Toe, vergadering. Enzovoort. Maar het is één en hetzelfde woord. En in Hebreeën 10 is het woord niet voor de samenkomst hier op aarde beneden, maar het is de term voor het ingaan met vrijmoedigheid in het heiligdom. Met vrijmoedigheid, omdat wij een barmhartig en getrouw hoge priester hebben. Een grote hoge priester die door alle hemel is doorgegaan, die behoorlijk kan medelijden hebben met de dwalende. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Einde van Hebreeën 4, maar ook hier Hebreeën 10, vanaf vers 19. Laat ons die onderlinge bijeenkomst, die toevergadering tot hem, niet nalaten. Dat wil zeggen, laat ons ontstellen onder de beginselen van het nieuwe verbond. Maar ik had moeten zeggen, in nog eenvoudiger taal, laat ons ontstellen onder de heerschappij van hem die op de troon zit. De troon der genade. Van de hoge priester, een koning, de borg, een middelaar van het nieuwe verbond. Want daar ontmoeten wij elkaar. Dat is wat ons bindt. Onze toewijding aan de Heer. En wat ons bindt is niet dat we gezamenlijk leven onder de wet van het oude verbond. En wij kennen elkaar dus niet naar het vlees, want kennen is woord voor die gemeenschap. Wij ontmoeten elkaar en vinden die gemeenschap rondom de troon der genade. Dat is de onderlinge bijeenkomst. En die term episynagoge, vergadering in de Oostervorm met voorzetsel al ervoor, dat woord vinden we hier ook in 2 Thessalonicenzen 1. En het is de uitdrukking voor de opname van de gemeente, logischerwijze. Want of je dat nou wil of niet, als je een kind van God bent, dan hoor je erbij. Dan maak je deel uit van de gemeente. En dan word je als zover is hier van de aarde weggenomen, om zo te zeggen, of je dat nou leuk vindt of niet. En zeg niet dat je dat moet verdienen, die hoor ik van de week weer voorbij komen. Dat niet iedereen meegaat, want je moet wel enzovoort. Wat een dwaasheid is dat nou weer. Opname van de gemeente kan je niet verdienen. Dat je bij de gemeente hoort kan je ook niet verdienen. Hoef je helemaal niks voor te doen. Of je loon ontvangt. Ja, ja, dat heeft iets met verdiensten te maken. Maar die verdiensten krijg je daar pas, om zo te zeggen. Of niet. Maar dan moet je toch eerst voor de rechterstoel van Christus verschijnen, om dan eventueel te horen, je krijgt geen loon. Maar je bent er wel. Ja, het zijn twee verschillende dingen. Zogenaamde zaligheid en loon. Die woorden zijn niet helemaal goed gekozen dan, maar vooruit. Maar zo is het wel. De wedergeboorte is niet loon ergens voor, de opname van de gemeente ook niet. Maar dat je bij de opname van de gemeente eventueel ook nog loon krijgt, ja, dat is zo. Dat heet de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar het zijn verschillende dingen. Maar waar het over gaat in dit schriftgedeelte dan, is over de toekomst van de Heer Jezus Christus en daarmee onze toevergadering tot Hem. Onze toevergadering tot Hem. En je hebt al een paar hoofdstukken achter de rug hier en ook in 1 Thessalonicenzen, zodat je geacht wordt te weten wat dat is, onze toevergadering tot Hem. Dat is de opname van de gemeente. En in verband daarmee volgt nu deze hele pericoop. En wat ik nu ga zeggen, zeg ik volgende keer weer. Namelijk, het moet dus in wat nu volgt over de opname van de gemeente gaan. En dat zeg ik voorbarig natuurlijk. Maar dat doe ik met opzet, omdat men kans ziet om uit elk vers die opname van de gemeente weg te redeneren en te zeggen, het gaat helemaal niet over de opname van de gemeente. En waarom zou men dat nou weer willen? Omdat men niet weet wat de gemeente voor een ding is, dat is één. En dan weten ze dus ook niet wat de opname is. En dan zeggen ze, het komt hier ook niet voor. Het gaat over wat anders. Enzovoorts. En dan heb je nog de redenering die inhoudt, dit is een vroege brief van Paulus. En toen wist Paulus het nog niet van de opname van de gemeente, dus ik kan het er ook niet over hebben hier. Dat is een krom soort logica, want je kan net zo goed andersom redeneren en zeggen, heeft het hier over de opname van de gemeente, dus je wist het wel. Maar ja, dat past niet in de ultradispensationalistische vooroordelen. Ik zeg het maar glashard zoals ik erover denk. En zoals ik denk dat het is, dat zijn ideeën die men ontwikkelt. En dan komt men bij 2 Thessalonicenzen 2 en dan is dus de opdracht, kan ik hier de opname van de gemeente uit wegredeneren? Nou, moet toch kunnen lukken. Ja, nou ja, dat probeert men dan. Maar ja, ik weet niet of het tot u doordringt, maar dat is wat de duivel doet. Kan ik iets wegredeneren? Kan ik iets kwijtraken? Heeft God het wel gezegd? Heeft hij dat zo wel bedoeld? Lees ik het verkeerd? Heb ik het verkeerd verstaan? Heb ik God niet goed begrepen? En voordat je het weet ben je bij de slang in de hof. Enzovoorts. Zie? Dat is het gevaar daarvan. Het gaat er niet om of je iets weg kunt redeneren. Het gaat erom of je kunt begrijpen wat er staat in welke context ook. En je moet je conclusies trekken. Dat wil zeggen, Paulus spreekt erover, dus weet hij daarvan. Hij sprak er al over in het voorgaande hoofdstuk. En in de voorgaande brief. Zelfs letterlijk met gebruikmaking van die uitdrukking. En hier dus ook onze toevergadering tot hem in verband met de wederkomst van Christus. Daar gaat het dus over in het volgende stuk. En kennelijk hangt dat rechtstreeks samen met wat boven dit hoofdstuk gezet is. De openbaring van de antichrist. Want dat klopt wel. De opname van de gemeente hangt namelijk rechtstreeks samen, causaal maar ook chronologisch, met de nederwerping van Satan. En de nederwerping van Satan, dat is de term voor hoe het eruit ziet vanaf de hemel. Hij wordt nedergeworpen. En de openbaring van de antichrist, dat is hoe het hier op aarde eruit ziet. Want de nedergeworpen Satan openbaart zich hier als wat we kennen uit Johannes 1, Johannes 1 en 2, als de antichrist. Maar goed, daar zijn we nog even niet aan toe, want het is nu weer de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, hemelse Vader, u te mogen kennen en de kracht van uw opstanding, dat we daaruit mogen leren leven, we mogen beseffen dat we geen deel meer uitmaken van deze oude wereld en dat volgens uw recht, maar dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, dat u ons trekt uit de duisternis en ons zet in uw wonderbaar licht, opdat we ook zouden weten de dingen die haast geschieden moeten. En we danken u daarom dat wij uit uw profetisch woord leren onze hoop en verwachting te stellen op u, om daadwerkelijk vooruit te zien naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u voor de rijkdom die we in dat woord vinden en de rust die daar het gevolg van is, dat we weten dat u uw plan volvoert, uw beloften waarmaakt. En hoewel daarvan dan misschien niet al te veel te zien is in de wereld van vandaag, mogen we toch aan die dingen zien dat uw komst nabij is. Omdat wat in de wereld gebeurt in het algemeen wel degelijk in overeenstemming is met uw profetisch woord. We danken u daarom dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. En beter nog, in de wetenschap dat wij veranderd zullen worden, ook lichamelijk, bij de verlossing van ons lichaam. Opdat wij daadwerkelijk die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel in ontvangst zouden nemen. We mogen daar naar uitzien. En Vader, daarom vragen wij u in alle vrijmoedigheid, maar ook alle nederigheid, wees u dan ons nabij. Bewaart u ons voor de boze en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.